Goedemorgen. Er zijn van die momenten dat ik denk, moet ik nou wel gaan spreken eigenlijk? Kunnen we niet gewoon door gaan zingen en aanbidden? Dit is zo'n moment. En ik merk gewoon in de liederen die we mochten zingen en misschien ook wel de manier waarop we dat hebben gezongen, dat het de aanwezigheid van God steeds meer aantrekt. Is dat het goede woord? Soms zoek ik ook naar woorden hoor. De aanwezigheid van God aantrekt, maar in ieder geval dat we steeds meer bewust zijn van de aanwezigheid van God. En aanbidden in de aanwezigheid van God is iets waar het eigenlijk om gaat. Aanbidden ver weg bij God is lastig. Want dan ben je eigenlijk vaak in je vlees aan het aanbidden en niet in de geest. Maar in de aanwezigheid van God, dan moet je in de geest zijn en in de geest aanbidden. En vandaag wil ik het voor een groot deel daar ook over hebben. Ik ga eerst een stukje lezen met jullie vanuit Romeinen hoofdstuk 8. En daarna zal ik ook een context daarin schetsen waarom ik deze woorden heb gekozen. Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 1. En in deze vertaling staat, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus staan. Je kunt ook lezen veroordeling, zeggen veel andere teksten. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan het ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest, die in u woont. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. Die geest getuigt, de geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. Ik weet niet hoe lang jullie wakker gebleven zijn vannacht. Ik heb het tot 1:30 gered. Toen dacht ik, ja, nu moet ik echt gaan slapen. Want anders wordt het morgen lastig. Maar we hebben wel gebeden, gekeken, geluisterd. En al snel werd duidelijk hoe krachtig het afweersysteem is van Israël. Hoe krachtig ook de bondgenoten dan zijn die al veel eerder alweer dingen hebben onderschept. Dat is wat je ziet op het journaal, dat is wat je ziet in de live-uitzending en dat is wat je bij de NOS, maar ook bij CNN en waar je ook naar kunt kijken. Wat je niet ziet, is hoe machtig God is. Dat wordt niet op het journaal getoond. Dat wordt niet verteld. Wat je niet ziet, is wat er in de hemelse gewesten gebeurt op het moment dat de dingen gebeuren die wij met onze ogen zien. Wat je niet ziet, is de geestelijke strijd die gaande is. Wat je niet ziet, is dat er een botsing is tussen het koninkrijk van God en het rijk van de duisternis, waar de duivel probeert de macht te grijpen en nog steeds bezig is om de aarde in wanorde te brengen. En als je het niet ziet, dan kun je angstig worden. Als je het niet ziet, dan denk je, hoe nu verder? En ik vind het zo mooi dat in deze tijd, en ik mag op een aantal bijbelscholen daar ook lessen over geven, er steeds meer aandacht lijkt weer te komen voor juist die geestelijke strijd. Steeds meer aandacht ook lijkt te komen voor het koninkrijk van God en hoe dat tegenover het rijk van de duisternis staat. Maar dat kan ook alleen maar op het moment dat ook de mensen steeds meer en meer openstaan voor de persoon van de Heilige Geest. Want zonder de persoon van de Heilige Geest kun je niet zien wat er in de geestelijke realiteit aan de hand is. Zonder de persoon van de Heilige Geest is het niet eens mogelijk om überhaupt te leven op een manier zoals God dat van ons vraagt hier op aarde. Zonder de persoon van de Heilige Geest kunnen wij zelfs God niet behagen, zegt het woord. Omdat het geloof in de Heer Jezus ons wil laten leven op een manier zoals Jezus ons voordeed op aarde. En hij leefde voluit onder de leiding van de Heilige Geest. En ik vind het zo mooi dat op verschillende bijbelscholen, maar ook in verschillende andere kerken en gemeenten waar ik kom, dat daar zoveel aandacht en interesse voor is. Ik weet nog in een van de eerste gesprekken die we voerden toen we gesprekken hadden rondom de sollicitatieprocedure, dat een van de vragen die jullie stelden was, ja, we zien dat je nogal veel spreekt over het koninkrijk van God en de Heilige Geest. Ik zei, dat klopt. Dat klopt. En dat doe ik nog steeds. Want die twee horen bij elkaar. En die twee, dat is zo ontzettend belangrijk voor ons om te beseffen. Maar ik merk ook dat als je hier dan over spreekt, misschien wel op dit moment, ook wel hier in de zaal of mensen thuis, dat je denkt, ja, maar moeten we dan zoveel praten over de Heilige Geest? Zoveel wordt er toch ook niet in de Bijbel gesproken over de Heilige Geest? Toch? Nou, mag ik je uit de droom helpen? De Bijbel staat vol over de Heilige Geest. Genesis 1. De Geest van God zweefde over de wateren. De Geest was betrokken bij de schepping. Door al het hele Oude Testament heen zie je mensen die geroepen worden voor een taak om dingen te doen. Of dat nou was de bouw van de tabernakel, of het nu was om koning te zijn zoals Saul en daarna David. Of het nu was dat de profeten werden geroepen, ze werden gezalfd met olie en dat was het teken. En soms staat er ook gewoon bij, de Heilige Geest werd vaardig over hen. Of soms wordt het ook wel de Geest van God genoemd, werd vaardig over hen. Er zijn mensen in het Oude Testament die voor een bepaalde tijd en voor een bepaalde taak werden vervuld met de Heilige Geest. Mochten we er vorige week nog over spreken in de Youth Alpha en afgelopen vrijdag ook in een andere jeugdgroep. Ik vind het zo mooi dat jongeren dan zeggen, maar dit is wat wij ook willen. Dit is zo belangrijk. Bepaalde mensen voor een bepaalde taak worden gezalfd met de Heilige Geest. En dan zie je dat het daarna doorgaat en dat er geprofeteerd wordt door Jesaja over de geest die op de knecht des Heren zal zijn. Je ziet ook nog dat Joël bijvoorbeeld profeteert dat het zal zijn in de laatste dagen dat de geest van God wordt uitgestort op alle vlees. Niet meer op bepaalde mensen voor een bepaalde tijd, voor een bepaalde taak. Nee, op alle vlees. Dat betekent iedereen die bij God hoort, iedereen die bij Jezus hoort, ontvangt de Heilige Geest. Amen. Dat geldt voor jou, voor mij, op dit moment al. Als jij gelooft in de Heer Jezus, heb je de Heilige Geest in jezelf ontvangen. Dat is als een zegel, als het ware, wat op je gedrukt is. En die dingen, die zijn eigenlijk zo groot, dat het liefst zou ik dat allemaal gaan bepreken vandaag. En dat gaat niet, want daar doe ik normaal gesproken minstens 3 avonden over. Laat er nou ook nog een cursus komen. van 3 avonden over het koninkrijk van God. Verder zeg ik niks. Maar het is zo belangrijk, lieve mensen, dat we dit gaan ontdekken. Als je het nog niet ontdekt hebt. Dat je misschien wel meer gaat leren hierover, als je hier nog niet meer over geleerd hebt. En dat je gaat leren om het te leven, en misschien nog wel meer te leven, als je het nog niet in die volheid leeft. En reken erop, we hebben allemaal daarin te leren. We hebben allemaal daarin een weg te gaan. Of je nu jong bent, of ouder bent, of je nu hoog opgeleid bent, of minder hoog opgeleid bent, of je nu voorganger, oudste, of welke leider in een gemeente ook bent, of dat je dat niet doet en je bent nu misschien net in het begin van je geloofsweg hier. We hebben allemaal te leren wat God wil doen, omdat God veel groter is dan dat wij kunnen beseffen en bevatten. En als wij denken dat wij God totaal begrijpen, dan gaat hij iets doen waarvan we denken, ja, maar dit hebben we nog niet geleerd. Elke keer weer weet hij je dan te verrassen. Elke keer weer laat hij zien dat hij degene is die in controle is. En dat hij degene is die groter is dan jou en mijn denken en al ons denken bij elkaar. Wij kunnen God niet bevatten. Wij kunnen God alleen maar eren. Wij kunnen God alleen maar gehoorzaam zijn. En we kunnen alleen maar afhankelijk zijn van hem. En ons eigen ik en onze eigen wijsheid inruilen voor die van hem. Dit was de inleiding. Het is. Het is zo bijzonder als je dat grote plaatje ziet. Of wilt gaan zien. En je ziet wat de geest wil gaan doen. Eigenlijk door heel de kerk heen, wereldwijd, alle plaatsen, alle tijden, alle mensen bij elkaar, wat de geest gaat doen om het koninkrijk van God zichtbaar te maken in deze wereld. Juist te midden van een wereld die afhankelijk is van het zien van de dingen op internet, CNN enzovoort. En wij zijn daar onderdeel van. Jij bent daar onderdeel van. Jij bent degene die samen met al de anderen hier om je heen en al de anderen die in andere plaatsen bij elkaar komen, die God wil gebruiken om zijn koninkrijk zichtbaar te maken. Om als het ware te zeggen, je bent een ambassadeur, je bent een vertegenwoordiger van mijn koninkrijk. En ik wil dat je gaat leren wandelen naar de wetten en de regels van mijn koninkrijk en niet naar de wetten en regels van deze wereld. Alles wat we besproken hebben de laatste tijd, ook de dingen die we gaan bespreken in de komende tijd, als het gaat over heiliging en heiligheid. Het kan alleen maar als je beseft wie de Heilige Geest is en wat de Heilige Geest in jou wil doen. En als hij het in jou doet, wil hij het ook in anderen doen. En samen met elkaar zullen we gaan ontdekken dat het de Heilige Geest is die Jezus als het ware in jou present aanwezig laat zijn. En die van dat moment uit met jou en met mij en samen het koninkrijk zichtbaar wil maken. Want Jezus is de koning. En als de koning in jou is, is overal waar jij en ik zijn, is het koninkrijk aanwezig. Dit is een moment waarop je dat zou kunnen zeggen. Amen. Het is zo belangrijk dat we dat beseffen. Beseffen dat de Heilige Geest een persoon is. Misschien niet een persoon zoals wij dat voorstellen met een lichaam. Maar wel een persoon met alle elementen, alle eigenschappen van een persoon in zich. De Heilige Geest. De Heilige Geest is een persoon die. De andere trooster wordt genoemd door de Heer Jezus. En de andere trooster betekent van hetzelfde soort en van hetzelfde wezen. De Heilige Geest brengt ons alles te binnen en zal ons alles leren. Dat betekent dat hij jou en mij dus aan het leren is. Hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat is wat hij doet. Hij spreekt staat er in Johannes 16. Hij hoort, staat er in Johannes 16 ook. Hij leert ons bidden, Romeinen 8, vers 26. Hij getuigt en laat ons God als een vader zien. Hij heeft emoties. Hij kan bijvoorbeeld bedroefd worden, staat er in Efeze. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Dus blijkbaar kun je hem verdrietig maken, bedroeven. Hij geeft de gaven. Hij is de gever van de gaven zoals ze staan in 1 Korinthe hoofdstuk 12. Al die mooie dingen waar we van kunnen lezen, waar we vaak met elkaar over discussiëren en met elkaar bezig zijn. Jij zit dan wel in deze tijd ja of nee? Nou, hij is de gever. En als de gever in deze tijd in jou en mij woont, dan zijn de gaven er ook in deze tijd. Gaven. En dan denken we meteen aan de gave van genezing, want die wordt vaak genoemd. En profetie wordt vaak genoemd. Maar ook wijsheid en kennis. En ook tongentaal en de vertolking van tongen. En al die dingen die zijn er nog steeds in deze tijd. Want de gever van de gave is in jou. En dus zijn de gaven er ook. Want God is God tot in eeuwigheid dezelfde. En lieve mensen, de Heilige Geest is God. Hij is dezelfde. Hij is dezelfde in het Oude Testament als dat hij nu ook is. Hij is dezelfde in het leven van Jezus als dezelfde ook in het leven van jou en van mij. Hij is een persoon die spreekt, die hoort en die leert, die onderwijst en die geeft. Hij laat vrucht aan jouw leven ontstaan. Liefde, vrede, geduld. Al die dingen die staan in Galaten 5 vers 22. Zelfbeheersing, noem maar op. Hij is degene die het geeft. Jij kunt daar niets aan doen. Het enige wat jij en ik kunnen doen is in Jezus zijn, zodat de vrucht kan ontstaan. En die vrucht is de vrucht van de geest. Hij doet dat. De Heilige Geest. Die zoveel dingen doet in het groot, die zo belangrijk is voor dat grote plaatje van het Koninkrijk van God en die strijd die er is tussen het Koninkrijk van God en Rijk van de Duisternis en ook het wandelen van Jezus zelf op deze aarde. Het was Jezus die nota bene zei, het is goed voor jullie dat ik naar de hemel ga, want als ik niet naar de hemel ga, dan kan ik de Heilige Geest niet zenden. Dus het weggaan, straks met hemelvaart, wat we dan weer mogen vieren, is van belang voor de komst van de Heilige Geest. Dus blijkbaar is voor God de Vader en voor de Heere Jezus het zo belangrijk dat de Heilige Geest wordt uitgestort over ons, zijn volgelingen, dat hij eerst naar de hemel moest gaan en daarna moest het ook gaan komen. Paulus zegt later in Galaten hoofdstuk 3, ik ga het lezen, Galaten hoofdstuk 3, daar zegt hij, o dwaze Galaten, wie heeft jullie betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Jullie voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder jullie gekruisigd was. Dit alleen wil ik van jullie vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Het is dus niet, heb je geloof ontvangen of heb je het goede onderwijs ontvangen? Nee, heb je de geest ontvangen? Blijkbaar is dit dus een heel essentieel iets. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen is, eindigt u nu in het vlees. Ik had hier dat plaatje willen laten zien van lichaam, ziel, geest. Weet u dat nog? Voor de meesten die hier waren. Alleen, het is magisch verdwenen, zeg maar. Maar het komt weer terug. Andere keer. Lichaam, ziel, geest. Weet je nog hoe dat was? Dat het vlees, het lichaam is gericht op de aarde, de ziel, met daarin je verstand en je denken. En je denken, je emoties, je wil. En dat allemaal in je ziel zit. En dan heb je de geest die verbonden is met God, waar de Heilige Geest zich aan koppelt. En de bedoeling is dat je met jouw denken en jouw voelen en jouw wil, je gaat richten naar de geest en daarmee naar de Heilige Geest en daarmee naar God. Zodat de waarheid via jouw geest binnenkomt in jouw denken en jouw voelen enzovoort. Dat is dat stukje wat hier ook staat. Bent u nou met de geest begonnen, gaat u eindigen in het vlees? Hebt u te vergeefs zoveel geleden, als het toch eens te vergeefs was? Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit werken van de wet of doet hij dat uit de prediking van het geloof? En later zegt hij ook in vers 13, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. En zo kan ik nog heel veel teksten gaan opnoemen. Waar de Heilige Geest specifiek wordt benoemd en waar het belang van de Heilige Geest wordt benoemd. In het hele grote plaatje waar het gaat over gemeente zijn, waar het gaat over jouw persoonlijke leven. En vandaag wil ik eigenlijk een paar dingen nog noemen vanuit Romeinen 8 als het gaat over jou als persoonlijk leven. Want als je niet begrijpt wat de Heilige Geest in jouw leven wil doen persoonlijk, dan zul je ook jezelf niet kunnen terugvinden in dat grote geheel, want dan wordt het te veel. Maar als je begrijpt wie Jezus in jou is en wie de Heilige Geest in jou present wil stellen, als je dat gaat beseffen, dan ga je ook iets gaan zien, steeds meer gaan zien van wat het grote plaatje dan is. Romeinen hoofdstuk 8. Er staan drie dingen in Romeinen hoofdstuk 8 die van belang zijn voor ons persoonlijke leven. Drie aparte genoemde dingen. Het eerste staat in het eerste gedeelte. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan staat er gelijk achter, die niet naar het vlees wandelen. Dus niet naar de dingen van deze wereld, niet naar de eigen gerechtigheid, niet proberen vanuit je eigen kracht de wet te houden, niet vanuit jouw eigen ik. Nee, als je zo wandelt, dan is er wel veroordeling. Maar als je wandelt naar de geest en als je daardoor in Christus bent, wanneer je compleet onderwerpt aan de geest en daarmee aan God en leeft naar wat God wil openbaren in Jezus Christus door zijn geest aan jouw leven. Als je zo leeft en leert leven, en dat is echt niet iets wat je van vandaag of morgen leert, maar dat is iets wat een proces is door het leven heen, maar waarvan je telkens weer mag gaan leren als je zo leeft. Daarvan zegt de Bijbel, dan is er geen veroordeling voor jou als jij in Jezus Christus bent. Je bent vrij van oordeel. Alleen wandel dan in de geest. Door in de geest te wandelen moet je de persoon van de Heilige Geest wel leren kennen. En daarom is het zo belangrijk dat we steeds meer verstand en steeds meer inzicht krijgen, steeds meer kennis krijgen over de Heilige Geest. Want door het kennen van de geest ga je ook steeds meer kennis opbouwen. Het is hetzelfde met de Vader. Het is hetzelfde met de Heer Jezus, zo is het ook met de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die zich kenbaar aan jou wil maken. Hij is degene die in jou woont. Toen Jezus naar de hemel ging, naar de Vader toe, werd de Heilige Geest gezonden. Dus hij is degene van de drie eenheid die op aarde is, terwijl beide anderen in de hemel zitten op de troon. De Vader zit daar, Jezus aan de rechterhand. En de Heilige Geest is de derde persoon en die is nou juist in jou en bij jou. Ja, maar jongen, het gaat toch niet om de Heilige Geest? Het gaat toch altijd om Jezus? Ja, dat is waar. Want Jezus zegt dat de Heilige Geest hem zal verheerlijken. En het mooie is dat Jezus ook weer zegt dat het altijd, dat hij de weg naar de Vader is, dus dat het altijd om de Vader gaat. Maar de Heilige Geest is degene die in ons is en bij ons is. Hij is bij ons en in ons tot in eeuwigheid, zegt de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 14. Hij, zegt Paulus in Efeze 3, hij woont in ons. Door het geloof gaat Jezus daarna woning in jou maken. Dus wij worden met kracht bekrachtigd door de Heilige Geest die in ons is, opdat Jezus door het geloof woning kan maken in ons. Dus de Heilige Geest die als het ware de wegbereider is voor de Heer Jezus om in jou en mij te wonen, zoals de Heer Jezus de wegbereider is en de weg is naar de Vader toe. Het is die volgorde, maar het is tegelijkertijd alles tezamen. De Heilige Geest in jou, laat Jezus in jou zijn. En daardoor, als hij in jou is, waar jij ook bent, daar is hij ook. En waar hij is, daar mag jij zijn. Dat is de Het zijn die prachtige woorden uit Johannes 14. Geloof dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En als de Heilige Geest gekomen is, dan zul je weten dat ik in de Vader ben, maar dat jij in mij bent en ik ben in jou. Er is een verbinding tussen Jezus en jou door de Heilige Geest. En als jij in de Geest bent en in Jezus bent en Jezus in jou, dan is er geen veroordeling voor jou. Het tweede staat een klein stukje verder, in hetzelfde Romeinen 8. En dan lees ik vanaf vers 6. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Op het moment dat je met jouw denken dat in jouw ziel zit, richting het vlees, ik doe maar even zo, richting het vlees leeft, dan ga je richting de wereld, dan ga je richting de duivel, dan ga je richting de dood. Ga je richting de geest met je denken, dan ga je richting de Heilige Geest, richting Jezus, richting de Vader en datgene wat God door zijn Zoon en door de Geest wil openbaren aan jou en mijn leven. En dan kom je in het leven. Het bedenken van het vlees is de dood, het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God, omdat het vlees onder invloed van de duivel staat, die de vijand van God is. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want dat kan het ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar, zegt dan Paulus, jullie zijn niet in het vlees, jullie zijn in de geest. Tenminste, als de geest van God in je woont. Hoe woont de Heilige Geest in je? Doordat je gelooft in Jezus. Je geloof zorgt ervoor dat de geest in jou komt wonen. De geest van God woont in je, maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Zie je dat er drie namen al helemaal staan hier over de Heilige Geest. Het wordt de geest genoemd, de geest van God en de geest van Christus. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En dan komt een stukje dat vers. En als de geest van hem, de geest van God, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in jullie woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest, die in u woont. Het is de Heilige Geest die in jou en in mij woont. En het is God de Vader die door de Geest Jezus heeft opgewekt uit de dood. Dat hebben we laatst nog gevierd met Pasen. Het is de Vader die als het ware met zijn ruach, het Hebreeuwse woord voor geest, maar ook het Hebreeuwse woord voor wind en voor adem, nieuw leven heeft geblazen in Jezus en hem opgewekt heeft uit de dood. En zoals de Heilige Geest Jezus als het ware opwekt uit de dood, zo zal God door diezelfde geest die in jou woont, ook jouw lichaam, mocht je zijn komen te overlijden voordat Jezus weer komt, laten opstaan uit de dood. Omdat de geest in jou woont. En dat, lieve mensen, is wat de Heilige Geest dus ook doet. De Heilige Geest laat jou niet alleen maar niet veroordeeld zijn. De Heilige Geest zorgt er ook voor dat jij eeuwig leeft met hem. Dat jij, ook al sterft jouw lichaam misschien nog hier op aarde, jouw geest en jouw ziel zijn tot een eeuwigheid levend en jouw lichaam zal opstaan op de laatste dag en zal het een lichaam aandoen, een opstandingslichaam wat gelijk is aan het lichaam van de Heer Jezus. Een verheerlijkt lichaam. En dat is wat weer samen gaat komen. Dus in de eerste plaats niet veroordeeld. In de tweede plaats zorgt de Heilige Geest ervoor dat je eeuwig leeft. Door het geloof in de Heer Jezus, door de wil van de Vader. Maar hij is degene die het toepast in jou en mijn leven. En het derde is de Heilige Geest bevestigt jouw identiteit in Christus. Het is niet wat mensen van jou vinden. Het is niet wat jij misschien van jezelf vindt. Maar het is wat God van jou vindt. En hij ziet jou aan in Jezus. En hij heeft de Heilige Geest gegeven. En moet je eens kijken wat er dan staat over de Heilige Geest in vers 15. U heeft niet opnieuw, zegt Paulus daar, de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader, die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Het is de Heilige Geest die gegeven is aan jou en die met jouw geest als het ware uitroept: Abba, Vader. Abba is Aramees voor papa. Papa. Ik durf God bijna nooit zo te noemen, want God is te groot en te heilig. Maar eigenlijk is dit wat de Heilige Geest in ons doet. Hij brengt ons terug aan het hart van, ik zeg het toch, papa. Zo intiem wil God de Vader met jou omgaan. Daarvoor heeft God de Vader zijn Zoon Jezus overgehad om jou te brengen aan zijn vaderhart. En daarom heeft hij de Heilige Geest gegeven die met jouw geest getuigt dat jij, letterlijk staat er niet een kind, maar letterlijk staat er een zoon bent. Een zoon, je mag het ook brengen, dochter. Je bent een volwassen zoon of dochter die aan het hart van de Vader gekomen is. Het is de geest van de aanneming tot zonen. Aanneming tot zonen, het is zo mooi in het Latijn wat daar staat. Het Latijnse woord staat adoptio. En adoptio kennen wij als geadopteerd. Wij zijn geadopteerd als zonen en dochters van de Allerhoogste God. Dat betekent als je geadopteerd bent door God, dan krijg je dezelfde rechten als was je een natuurlijke zoon. Of in dit geval krijg je dezelfde rechten, en dat klinkt ook heel groot, maar dat is wel wat het inhoudt, als de Heer Jezus, die zijn zoon is. Daarom zegt Jezus tegen Maria na zijn opstanding, ga naar mijn broeders toe, ga naar mijn broers toe. Ze zijn mijn broers, ze zijn opgenomen in het gezin van God, mijn Vader. Zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn God en naar jullie God en naar mijn Vader en naar jullie Vader. Het is dezelfde Vader. De Vader van Jezus is de Vader van jou. En de Heilige Geest bevestigt dat. Hij zegt met jouw geest, je bent een zoon of dochter van God. En hij roept, Abba, papa. Vader. En de Vader zegt wat hij zei tegen de verloren zoon. En ook tegen zijn oudste zoon zegt hij, welkom thuis, kom binnen, kom binnen. Ik ben zo blij dat je er bent. Kom binnen en we gaan feest vieren. Je bent een volwassen zoon en dochter. Dat betekent dat je ook, en dat, daar eindigt dit gedeelte mee, dat je een erfgenaam bent. Een erfgenaam van God, een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Hij is de oudste zoon. Hij krijgt een dubbel deel. Maar wij mogen meedelen in die erfenis van het koninkrijk van God. Wat hij bestemd heeft voor alle die bij hem horen. Die ja hebben gezegd tegen hem. Die ja hebben gezegd tegen Jezus. Die ja hebben gezegd en de Heilige Geest hebben ontvangen. En de Heilige Geest wil jou en mij leiden tot dat moment dat wij daar mogen zijn. Tot het moment dat alles volbracht zal zijn. Tot het moment dat de laatste vijand, dat is de dood, onder de voeten van Jezus is gelegd. De Heilige Geest leidt jou en mij tot dat moment. Maar dan moeten we wel gevuld zijn met zijn geest. Bewust zijn dat we moeten luisteren naar hem. Wel openstaan voor datgene wat de geest wil doen, ook al begrijp jij het niet. Dat is het meest moeilijke, denk ik, voor mensen over de Heilige Geest, als de persoon van de Heilige Geest. In de eerste plaats omdat het niet goed te pakken is in een beeld. De Vader kun je nog een beeld bij hebben, je moet je afvragen of dat klopt. Jezus als mens kun je een beeld bij hebben, moet je afvragen of dat klopt. Maar de Heilige Geest kun je geen beeld bij hebben. Misschien is dat wel zo goed, want dan heeft hij de leiding en hij bepaalt wat er gebeurt en niet jij. Alleen de angst, de onzekerheid van het vreemde misschien wel wat hij kan gaan doen omdat wij dat niet gewend zijn. Dat maakt dat we een beetje afstandelijk blijven van de Heilige Geest. We willen heel graag naar de Vader, we willen heel graag bij Jezus. Maar de Heilige Geest is vaak, Maar dat is nou precies waarvan Jezus zegt en waarvan God zegt, daarom heb ik nu juist de Geest gegeven, zodat je dichter bij mij kunt komen, zodat je in mij kunt zijn en kunt leren leven op een manier zoals ik van jou vraag, zodat het Koninkrijk van God ook door jou heen steeds meer zichtbaar wordt. Daarom zegt Paulus, en daar sluit ik mee af, in Efeze hoofdstuk 5, het volgende. In Efeze hoofdstuk 5, ik begin iets eerder dan de tekst die daar staat. Staat in vers 15, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Maar word vervuld met de geest. In het Grieks betekent wat hier staat is niet word vervuld met de geest en dan is het klaar en dan kun je de rest van je leven tegen. De vorm die er in het Grieks staat is eigenlijk een doorgaande handeling. Word steeds maar weer vervuld van de Heilige Geest. Steeds maar weer opnieuw vol van de geest van God. Steeds maar weer opnieuw vol van de liefde van God. Steeds maar opnieuw vol van de kracht van God. Steeds opnieuw vol van de gerechtigheid van God. Steeds opnieuw vol van God zelf. Want de Heilige Geest is God. Word vervuld met de Heilige Geest. Gemeente, ik zie er naar uit. Dat wij met elkaar, en al die anderen die nu niet hier zijn, maar er normaal wel zijn, een gemeente zijn waarin Jezus centraal staat. Waarin we God eren met onze liederen, maar ook met ons leven. En dat kan alleen maar als we vol zijn van de geest. Ik zie uit naar een gemeente die niets anders wil dan het zoeken van de volheid van de geest. Zodat er een volheid van leven is. Zoals Jezus dat heeft bedoeld en heeft voorgeleefd en gezegd heeft. Als je in mij gelooft, zul je dezelfde werken doen als ik ook doe. Meer nog dan deze, want ik ga naar de Vader. En wat je vraagt in mijn naam, dat zal ik doen. Niet wat jij doet. Hij doet het. Hij doet het. En ik wil je eigenlijk vragen op dit moment. Als jij zegt, dit is wat ik wil vervuld zijn met de Heilige Geest. Niet alleen vandaag, niet alleen morgen, maar elke keer opnieuw. Misschien heb je al eerder dit gedaan en misschien heb je al eerder je hand opgestoken. Misschien heb je eerder gestaan of ben je naar voren gekomen of wat dan ook. Of ben je thuis gewoon geknield en gezegd, Heer, vul mij met uw geest, hier ben ik. Maar als je zegt, ik weet niet precies hoe en ik wil dat toch heel graag, dan wil ik je uitnodigen om te gaan staan. En als je dat wil, ga maar staan en dan mag je je handen uitstrekken naar voren en dan gaan we bidden. En ga alsjeblieft staan voor God zelf. Ga niet staan voor je buurman of je buurvrouw. Dit is iets wat tussen God en jou is. En dan ga ik staan, dan gaan we bidden en dan wil ik gaan vragen of de Heilige Geest jullie wil vullen op de plaats waar je staat. Gewoon omdat Jezus zegt, ik ben de doper in de geest. Ik ben degene die het doet. En dan mogen we aan hem vragen of hij dat wil doen bij jou. En als je daarna zegt, ik voel, ik ervaar dat ik iets van die rust, vrede, kracht of wat dan ook ontvangen heb. Dat ervaar je, dat weet je. Dan is het goed, maar je mag ook zeggen, ja, ik heb toch graag nog gebed van mensen die voor mij bidden, omdat ik niet goed weet hoe. Dan mag je daarna naar voren komen, terwijl we gaan zingen. En dan gaan we hiervoor voor jou bidden. En dan zullen de mensen van het gebedsteam en ikzelf zal ook, we zullen voor je bidden. En gewoon dat met jou doen. Vragen of Jezus jou wil vullen met zijn geest. Maar voor nu, voor degene die staan, stek je hand uit. En degene die niet staan, sluit jullie ogen alsjeblieft, ga niet rondkijken, maar richt je op Jezus zelf. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor de goedheid en de trouw die u heeft. Ik dank u voor uw grote plan en ik dank u dat u de almachtige God bent. En ik dank u dat u uw zoon zond aan deze aarde. En ik dank u, Heer Jezus, dat u bereid was om de weg te gaan, mens te worden zoals wij. En te leven door onder leiding van de Heilige Geest die op u kwam op het moment dat u gedoopt werd in de Jordaan. In de gedaante van een duif. Vanaf dat moment begon de Heilige Geest uw leven te leiden en begon u de dingen te doen die de Vader u gaf om te doen. En u heeft gezegd, Heer Jezus, dat het goed was dat u weer terugging naar de Vader, want als u niet terugging, kon de Heilige Geest niet komen. En u bent teruggegaan en u heeft de Geest uitgestort met Pinksteren en ik dank u daarvoor. En ik bid, Heer, dat we steeds weer opnieuw bewust mogen zijn van het feit dat de Heilige Geest in ons leven de bepalende factor is terwijl wij op aarde leven. Omdat Hij ons op u laat zien. Omdat Hij u in ons laat wonen. En daarom willen we vragen op dit moment, Heer. Vul ons met uw Heilige Geest. U ziet de open handen. En u ziet de open harten. Dan, Heer. Dan, Heer, op dit moment. Als je zegt, ik wil graag nog meer ontvangen. Misschien zit je denken in de weg. Misschien zitten er andere dingen bij in de weg. Maar je zegt, ik wil toch graag dat de mensen voor mij bidden om vervuld te worden met Gods Geest. Mag je naar voren komen? We gaan met elkaar zingen. We gaan aanbidden. Ik geef het aan jullie over. Wees vrijmoedig. En neem de stap. Ik wil het gebedsteam vragen om naar voren te komen.